Halleluja. Halleluja, Hosanna. Hosanna in het hoge. Dan kunnen we precies blijven zingen, nee? Hosanna in het hoge, halleluja. Wauw. Ik ben heel dankbaar dat ik hier deze morgen mag zijn samen met jullie. En het is er ook een bijzondere plek. Prijs de Heer. Dank u, Heer, voor deze dag. Dank u voor deze bijzondere plaats. Dank u voor uw tegenwoordigheid, Heer. Dank u, Vader, voor uw bijzondere plannen met uw kinderen hier in de regio van Herentals. Dank u, Heer, dat u het openbaart en dat u het doorgeeft, Heer. Halleluja, Hosanna in de ogen. Ik weet niet of dat bij jullie zo is, maar als jullie ergens naar uitgenodigd worden of als jullie ergens naartoe gaan, bij mij is er dan altijd zoiets van, dan wil ik daar weten van wat dat daar al gebeurd is in het verleden of wat dat daar aan de gang is. Ik ben altijd geïnteresseerd van hoe dat daar dan specifiek op dat feest of op die samenkomsten daaraan toe gaat. Daar is iets dat mij triggert, daar is iets dat mij daar ja, naartoe laat trekken en zo was het ook als Erik mij uitnodigde in naam van de oudste om naar hier te komen, om hier te komen spreken. Dan wou ik ook meer weten over Herentals en over datgene wat het hier ook in de geesteswereld, datgene wat het gebeuren is zo. Ik wou dat ook weten en ik dank de Heer er ook voor omdat hem dan ook ons die geestelijke ogen geeft om het zichtbare en het onzichtbare te mogen onderscheiden. En dat we eigenlijk tussen de regels kunnen gaan lezen van wat het er aan het gebeuren is en wat het de Heer van plan is. En ik wil daar vanochtend met jullie een aantal dingen delen. En uiteraard, ik ben ook iets wat in de geschiedenis gaan kijken en waarschijnlijk zullen jullie dingen allemaal wel weten. Maar dat was toch bijzonder voor mij. Dat in de middeleeuwen Herentals een welvarende stad was. Ja, een welvarende stad. Dat was lakennijverheid. Dat was echt een centrum en voor lakens te maken heb je linnen nodig en uiteraard water. En Herentals was ook een garnizoenstad, een strijdersstad, met stadspoorten. En er zijn er nog altijd twee die dat heel indrukwekkend zijn gerestaureerd. Vond het bijzonder als je de stad buiten rijdt, zo, die bovenpoort en de zandpoort, die getuigen daar nog van. En je hebt zelfs een befaamde boerenkrijgleider gehad. En daarnaast ook de centrale ligging van de stad, van de regio eigenlijk, die leidde dat in de 19e eeuw, dat hier een echte metropool was, een verkeersknooppunt van nieuwe steen, van nieuwe spoor en nieuwe waterwegen. Dat zijn bijzondere dingen. Dat is niet zomaar. En dan wil ik nog niet spreken over de befaamde koekjes en over die bijzondere wielrenner dat hier in de stad. Maar goed, ik ben ook van een goede Côté Tremolo-baal, daar hebben we ook goede cyclocrosses, maar die kan nog niet meer aan de keizer. Maar dat is bijzonder. En toen ik zo'n 4 jaar geleden Erik leerde kennen en ook Sonja en ook nog vele andere mensen van jullie kerk, dan werd mijn hart aangeraakt over wat een bijzondere mensen die hier wonen. Een echt helpersteam, een werkersteam, een verbondsvolk, en dat straks is al aangehaald. Hulpvaardig, respectvol, bekwaam, vriendelijk. Halleluja, Heer. Wat een zegen is het om een aantal van die mensen te kennen. En een aantal zitten hier in de zaal. Het is bijzonder om een aantal van jullie te kennen. De Heer is een bijzonder, bijzonder plan met jullie aan het uitwerken. Dat wil ik vanochtend echt zeggen. Ik heb al afgelopen tijd er ook nog verder mogen van proeven tijdens de evangelisatiedienst, ook op VRT. En als je dit gebouw ziet, en als ik terugdenk aan die afscheidsviering van Herman, en die akte of die handelingen van de kinderen, en de woorden, de prediking van Wout. Mensen, dat is zo kostbaar. Dat is zo bijzonder. De Heer is echt een groot werk bezig. En dat is misschien een lange intro die ik wil maken om samen met jullie naar het woord te gaan. Maar de Heer is dingen van plan om de bronnen die hier zijn, en er zijn er al geopend, om die verder te openen. En kan ik daar een amen al krijgen? Amen. De Heer is dat echt van plan. En dan is het goed om dan eens te gaan kijken van hoe kunnen we dat dan weten? En willen we dan naar die belofte gaan kijken? En daarom wil ik graag met jullie naar het woord gaan. En dan wil ik samen met jullie vanuit Genesis, dus het Oude Testament lezen. Genesis 26. En ik ga mijn fiets erbij pakken, en dat is die met zijn twee wielen. Want ik heb die nodig, anders zijn die lettertjes toch wel wat klein. Genesis 26. Vanaf vers 1. We gaan een heel stuk uit dat hoofdstuk lezen. Maar dat is goed dat we echt verder mogen doordrongen worden van wat de Heere vanochtend met ons wil delen. Er kwam hongersnood in het land, een andere dan de eerste hongersnood, die er in de dagen van Abraham geweest was. En daarom ging Isaac naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. En toen verscheen de Heere hem en zei, trek niet naar Egypte. Trek niet naar Egypte. Ik weet niet of dat zo'n teken u iets zegt. Maar Isaac kreeg duidelijk de boodschap, trek niet naar Egypte, man. Je moet daar niet zijn. En dan lezen we verder. Maar woon in het land dat ik u noemen zal. Woon in het land dat ik u noemen zal, zegt de Heer tegen Isaac. Je moet daar gaan wonen. En verblijf daar als een vreemdeling in dat land. Ik weet niet of dat er hier veel andere, hoe zou ik zeggen, niet-Belgen zijn, ik zal het zo uitdrukken. Maar als de Heer u zou zeggen, verblijf daar als een vreemdeling in dit land, dat is niet zo heel echt leuk als je als vreemdeling in een land moet gaan wonen. Want dan kom je meestal op de tweede plaats, dan zit er niet altijd helemaal vooraan. Het beste is voor de anderen bestemd. Met andere woorden, je zit daar eigenlijk een stukje gevangen of je zit daar niet op je gemak. En die boodschap, die geeft de Heer aan Isaac. Je moet daar gaan wonen. Daar moet je echt gaan verblijven. En dan is het interessant, want dan zal ik met u zijn, zegt de Heer. Hij belooft daar Isaac een bijzondere zaak. En ik zal u zegenen. Want aan u en uw nageslacht zal ik al de landen geven. Woe! Dat is bijzonder. De Heere doet daar een uitspraak, hij doet een belofte en hij zegt, je moet daar eerst gaan leven als vreemdeling, maar dan zal ik aan u en uw nageslacht al deze landen geven. Oh, amai zeg. Stel u een keer in de plaats van Isaac. En de Heere zegt u dat persoonlijk. Het feit dat u al persoonlijk zegt, dat zal u al doen, mij doet dat alleszins bibber en beven, want ik denk dat ik dan helemaal plat op de grond ga liggen. Maar dan die belofte dat hem mij heel de land gaat geven. En waarom dan? Waarom dan, vraagt u af? Ja, dat wil ik wel weten. Vers 3b. Ik zal de eed gestand doen die ik Abraham, uw vader, gezworen heb. Daarom is dat. Omdat hem dat aan Abraham gezworen had. Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel. En uw nageslacht al deze landen geven. In uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Ha. Dat zou bijzonder zijn als dat tegen ons toch zeggen, ja? Zo is dat. Omdat Abraham, dat is de reden, omdat Abraham mijn stem gehoorzaam heeft. In vers 5. En mijn voorschriften, mijn geboden, mijn verordeningen en mijn wetten in acht genomen heeft. En zo bleef Isaac in Gerar wonen. Oké. Dan slaan we een stukje over. Dan kunnen we ook nog eens lang over spreken. Over die toestand met zijn vrouw. En hoe hij dan zegt tegen Abimelech wie hij zij was. Maar we moeten maar eens verder lezen. Maar we gaan verder vanaf vers 12. En Isaac zaaide in dat land en oogste. In dat jaar het honderdvoudige. Want de Heere zegende hem. Dus Isaac is vreemdeling in dat land. Hij mag dat land bewerken, hij zaait daar en hij oogste daar het honderdvoudige, want de Heere zegende hem. Vers 13, de man kreeg aanzien, ja gaandeweg meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk geworden was. Hij had kudde kleinvee en kudde runderen en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. Hij woont in het land van de Filistijnen, van de tegenstander, want de Heer heeft hem dat gezegd, je moet daar gaan wonen. Hij zaait daar, hij plant daar. En gaandeweg wordt hij alsmaar rijker en rijker. En in dat land van de vijand eigenlijk, die mannen zien dan wat zeggen die. Maar jongens, die Isaac, hè, die wordt alsmaar rijker. Die wordt alsmaar rijker en die zijn vee, die veestapel, die groeit altijd maar. Aha. Dat is niet simpel voor die Filistijnen. Ze worden geconfronteerd met iets waar dat ze eigenlijk geen vat op hebben. En dan lezen we verder uit vers 15. Al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze het met aarde. Nee. Als die een Isaac, hè, hoort je die mannen, die Filistijnen al zo beetje beginnen te op te komen? Als die een vreemdeling hier, hè. We gaan die zijn putten met water, hè, dichtgooien. Voilà. Dat waren de vijanden van Abraham geweest. En nu waren ze die ook van Isaac. Ze zeggen, we willen die putten dichtgooien. En wat betekent een put daar in die regio? Of wat betekent dat voor ons? Water. Leven. Leven. En dan kunnen de dieren gaan denken. Dan kun je gaan water gaan geven aan al datgene wat dan moet groeien. Met andere woorden, overvloed komt eruit voort. En de Filistijnen willen dat niet hebben en zeggen van, we gooien die putten dicht. En dan zal het wel gedaan zijn met die en Isaac en zijn rijkdom. Om dat hier in ons land hier ons daarmee te komen confronteren. Je voelt het bijna met uw ellebogen aan dat ze het deden omdat ze er niet mee om konden. Ze hadden het moeilijker mee. En toen zei Abimelech tegen Isaac, erger nog, ga weg van ons. Jong, alstublieft, bol het hier af. Vertrek met uw hebben en houden, want we kunnen het eigenlijk niet meer aan. Want u bent veel machtiger geworden dan wij. En Isaac, wat doet hij? Vers 17. Toen ging Isaac van daar weg en hij sloeg zijn kamp op in het dal van Gerar en daar bleef hij wonen. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. Hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had. De dienaren van Isaac groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water, met levend water. En de herders van Gerar kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaac en zeiden, dit water is van ons. Hij gaf die put de naam Ezek, omdat zij ruzie met hem gemaakt hadden. Vervolgens groeven ze een andere put, maar zij kregen ook daar oneenigheid over. En daarom gaf hij hem de naam Sitna. Toen brak hij van daarop en groef een andere put, en daarover kregen zij geen oneenigheid. En daarom gaf hij hem de naam Rehobot. Want, zei hij, nu heeft de Heere ruimte voor ons gemaakt en zullen wij vruchtbaar zijn in dit land. En hij vertrok vandaar naar Berseba. De Heere verscheen hem in de nacht en zei, ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken, omwille van Abraham, mijn dienaar. En toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam van de Heere aan. Hij zette daar zijn tent op en de dienaren van Isaac groeven daar een put. Dat is wel heel bijzonder. Dat diegenen die samen met Isaac waren, dat die putten opnieuw terug open groeven, terug open maakten. En bovendien, omdat de Heer ook gezegd had van, kijk, ik zal u zegenen. Wat doet hij dan? Hij bouwt daar een altaar. Hij bouwt daar een plaats van aanbidding. Om de Heer te prijzen met lofzang, met aanbidding, met muziek. Opdat hij de Heer daarmee kan verheerlijken. En daar groeven ze ook een put. En dan, interessant, dat verdere verhaal over wat dat Abimelech dan gaat doen. Toen kwam Abimelech vanuit Gerar naar hem toe. Dus Isaac was eerst vertrokken van bij die mannen. Nu komt die Abimelech, die koning van de Filistijnen, van hun vijand, die komt naar hem toe. Terwijl hij, en hij zegt dan samen met zijn vriend, Ahuzat en zijn legerbevelhebber, Pichol. Dus hij was niet eens op zijn gemak. Hij zorgde dat hem nog hoge officieren meepakte. En daarmee komt hem naar Isaac. En dan zegt hij, Isaac, maar waarom komt u naar mij toe? Terwijl u mij haat en mij bij u weggestuurd hebt. Isaac snapte het niet. En ze antwoorden: wij hebben duidelijk gezien dat de Heere met u is. Daarom hebben we gezegd, laat er toch een overeenkomst onder ede tussen ons zijn. Tussen ons en u, laten we een verbond met u sluiten, dat u ons geen kwaad zult doen, zoals wij u niet aangeraakt hebben en zoals wij u alleen maar goed behandeld hebben en in vrede hebben laten vertrekken. Nu bent u immers de gezegende van de Heere. En toen richtte hij voor hen een maaltijd aan en ze aten en dronken. Zij stonden 's morgens vroeg op en zwoeren elkaar een eed. Daarna liet Isaac hen gaan en zij gingen in vrede bij hen weg. Het gebeurde nog op diezelfde dag dat de dienaren van Isaac hem kwamen vertellen over de put die zij gegraven hadden. Ze zeiden tegen hem, we hebben water gevonden. En hij noemde hem Seba. En daarom is de naam van die stad Berseba, tot op deze dag. Wauw, wat een bijzonder verhaal. Wat een bijzonder verhaal. Maar goed, hoe dat Isaac daarop reageerde, op datgene wat hij ziet, wat hij die zegeningen ervaart en herkent. En dan op vers 25, toen bouwde hij daar een altaar en hij riep de naam van de Heere aan. Op dat moment, herkent Isaac datgene wat aan het gebeuren is. En doet hij ook verder met het verder openbrengen en het open laten graven van die putten. Want daardoor, door dat te laten doen en daarmee aan te helpen, verbreekt hij de vloek van de tegenstander. Verbreekt hij datgene waarmee de tegenstander zijn vader ook en u hem wilde kleineren. Hij doorbrak datgene wat zij van hem wilde afnemen. Hij richtte, met andere woorden, hij plaatste datgene terug wat dat de Heere aan hem beloofd had. Hij kreeg het van de Heere en hij nam het ook terug. Hoe bijzonder is dat niet? En dat is ook goed voor ons. En zelfs al is het Oude Testament, dan is het goed als we ook naar het Nieuwe Testament gaan kijken van, ja, maar oké, zijn die beloften dan ook voor ons, Daniel? Zijn die beloften ook voor ons of waren die alleen maar voor Abraham bestemd en voor zijn nageslacht? En hoe kunnen wij daar dan aanspraak op maken? Want dat is toch gene wat de Heere aan ons door wil geven. En dat lezen we ook in de Galatenbrief. En dan moeten we zelfs maar eens naar gaan kijken, maar ik wil het doorgeven. In Galaten 3 staat het. Galaten 3 vers 14. Zo is de zegen van Abraham, ik lees het even voor. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus. Opdat wij de belofte van de Heilige Geest ontvangen zouden door geloof. En in vers 29 gaat het verder, schrijft verder Paulus daar aan de Galaten. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham. En naar de belofte erfgenamen. Waar zitten dan de erfgenamen? Hier zijn ze. Jullie zijn de erfgenamen van Abraham. Hallo, ben ik hier alleen? Oef. Jullie zijn mede erfgenamen van Abraham. Amen. Amen. En de beloften die de Heere Jezus gedaan heeft aan Abraham, die zijn ook voor jullie bestemd. Daar word je toch wild enthousiast van. Omdat de Heere het beloofd heeft en wij op die belofte mogen staan, omdat wij de Heere Jezus Christus onze heiland en redder hebben aangenomen, zullen wij, net zoals hij met Palmzondag toen hij op een ezeltje de stad binnenreed, zullen wij ook samen met hem op een wit paard gezeten zijn. Zoals in Openbaring te lezen is, als overwinnaars, want jullie zijn meer dan overwinnaars. Door hem die u heeft lief gehad, wie zal ons nog kunnen scheiden van de liefde van de Heer? Want als God tegen ons is, wie is er dan voor ons? De Filistijnen, ze sidderen en ze beven. Ze sidderen en ze beven. Onze tegenstanders. En God houdt ervan. God houdt ervan om jullie verder te zegenen. En dat is datgene wat ik met mijn inleiding al wou doorgeven. Ik proef de zegeningen van de Heer hier in de regio en hier bij jullie in de samenkomst. God houdt ervan dat al de dichtgegooide putten, de waterputten, datgene wat dan leven voorbrengt, dat jullie dat verder hier in de regio kunnen openmaken. En de Heer is daar al mee bezig, samen met jullie. Maar wie maakte de putten open? Dat was niet God. Dat waren de mensen. En ik begrijp dat jullie ook een studie hadden over Jacobus, of dat daar toch over gesproken werd. Want een geloof zonder daden is een doodgeloof. Met andere woorden, God wil dat wij in actie schieten en dat wij dingen ook gaan openpakken. En zoals jullie het doen, zoals ik het proef, pakken jullie die dingen op en zullen die dichtgegooide bronnen allemaal openkomen in de regio. Omdat God met jullie is. Amen. Amen. God is met jullie. En dan mogen jullie van doordrongen worden van zijn liefde. Want de Heere houdt van jullie mensen. Halleluja. Hij houdt van jullie. Want hij heeft zijn enige zoon gegeven. En we hebben het daarnet mogen opnieuw in gedachtenis brengen. Hij heeft zijn enige zoon gegeven. Opdat wij er helemaal van zouden van doordrongen zijn van zijn liefde. Wat een bijzondere toekomst hebben wij samen allemaal nog tegemoet. Halleluja. Wat gaat de Heer nog allemaal doen met ons? Dat is bijzonder. En dat hangt dan niet af van de weersomstandigheden, wat nu goed of slecht weer is. Maar dat we ons mogen blijven uitstrekken van Heere, Gij hebt het beloofd in uw woord dat Gij ons zult zegenen. Want wij zijn het nageslacht van Abraham. Wij nemen het aan, Vader, wij danken u er nu al voor al datgene wat dat Gij nog samen met ons gaat doen. Daar danken we nu al voor. En dan is het misschien toch even goed om erbij stil te staan van hoe kwam dat dan, dat in die tijd van Isaac een aantal van die bronnen dichtgegooid waren. Oké, we weten wel dat die tegenstander dat eigenlijk niet graag had, dat er zegening doorkwam. Dus die Filistijnen van toen, die tegenstander van toen, die zal dan nu ook nog altijd niet graag hebben dat de waterbronnen, dat de zegen hier op het lichaam van de Heere verder zichtbaar wordt. Met andere woorden, als we verwittigd zijn vanuit het woord, dan moeten we niet direct in paniek slaan als we een tegenstander soms voelen. Maar dan moeten we daarin verdapperen en zeggen van Heere, oké, wij zijn meer dan overwinnaars. We geven het niet zomaar op. We zullen blijven de regio afzoeken en kijken waar we nog moeten dingen gaan openbreken. Ik vond het zo bijzonder toen ik hier dat vanochtend zag, dat er zo'n acties zijn om uit te reiken nog altijd, om te zoeken naar de verloren, om contacten te leggen. Want daar houdt de Heer bijzonder van, opdat niemand verloren zou gaan, niemand verloren zou gaan. Maar de tegenstander die zal ons dat proberen te dwarsbomen. Sowieso. En een tweede zaak waar we toch ook aandacht moeten aan besteden is van... Eén, hoe zit dat met mijn gezindheid? Wil ik mee die waterbronnen, wil ik mee die bronnen van zegening mee openbreken? Met mijn broers en mijn zussen? Ben ik bereid? Waar zijn de vingers? Ben ik bereid? Zend mij! Dat toetst de Heer bij ons af. Je moet niet kijken naar uw buurman of uw buurvrouw, wat dat hij reageert of hoe zij. De Heer vraagt dat aan jou. Hij roept jou. Ben ik bereid? Zet jij bereid om mee te werken? Om mee ingemetseld te worden als levende stenen in zijn bouwwerk? Dat is een vraag die de Heer ons stelt. En die wij zelf persoonlijk aan hem beantwoorden. En een aspect dat daarbij komt van... Dat we ons moeten afvragen van, oké, zijn er in mijn leven misschien nog hier of daar, ligt er misschien nog hier of daar iets op mijn bron? Op datgene wat de Heer eigenlijk bij mij wilt weghalen, opdat zijn heerlijkheid nog meer zichtbaar mag worden. Dat is een zelfbevraging die we toch moeten maken, die we durven moeten maken. Is mijn levensbron die eigenlijk vanuit de binnenste uitstroomt, zit daar misschien nog iets wat dichtgeslemd is omwille van één of andere reden? Want de Heere wil die bron openmaken. Dat is zijn verlangen. Hij wil dat volledig levend maken, zoals ook in dat woord dat een levende bron was. Omdat hij leven geeft. God wil echt alles wat dat dichtgeslemd is openmaken. Omdat hij zich aan zijn belofte wil houden. Zijn ja is ja en amen. Hij wil dat doen en hij doet het. Als wij er ook toe bereid zijn. De Heere wil niet alleen de materiële rijkdom hier voor jullie, de regen van Herentals en Herental zelf. Dat wil de Heer verder zegenen, maar ook geestelijk verder zegenen en uitbreiden. Hij wil die bronnen mee met jullie herstellen. En ik ervaar die dingen dat die bronnen aan het herstellen zijn. En dat is zo kostbaar, lieve mensen. Zo kostbaar. En de impact die dat jullie als lichaam hebben, strekt verder uit dan dat plaatje. En dat is bijzonder dat dat plaatje zo gemaakt is, maar de Heere zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En geloof het, Hij zal het ook verder tonen en openbaar maken. Hij zal het mee met jullie doen. Het hoeft niet altijd het eigen kracht zijn, niet door kracht nog wel, maar door zijn geest zullen de dingen veranderen. En proeven wij die dingen en wij komen dan met de gemeente van Aarschot misschien tot tegen Westerlo. Dat betekent dat we grensgenoten zijn. Dat we eigenlijk samen Nehemia zijn die op de muren staan, wachters, schouder aan schouder. Halleluja! Om de Heere te verwelkomen, Hosanna te roepen als hij zal wederkomen. Ja toch? Amen, dat is waar. Woe! Dat is bijzonder, dat is de blijde boodschap mensen. Daar mogen wij van vervuld zijn. En mogen wij daar helemaal van doordrongen zijn, omdat de Heere jullie lief heeft. Zeg het misschien even tegen uw buurman of uw buurvrouw. De Heere houdt van jou. De Heere houdt van jou. De Heere houdt van jou. Amen. De Heere houdt van jou. En zeg dan ook maar eens een keer tegen uw buurman of uw buurvrouw. De Heere is bezig met jou om de bron te openen. De Heere is bezig met jou om de bron te openen. Broeder, is bezig. Zus, is er mee bezig? Halleluja, prijs de Heer. En misschien is dat wel ongebruikelijk dat we die dingen tegen elkaar zeggen. Maar dat is eigenlijk datgene wat de Heer vanochtend tegen jullie wil zeggen. Dat hem de bronnen wil openmaken en dat we zullen versteld staan van de zegeningen die nog op komst zijn. Amen. Amen. En dan sluit ik af. Dan wil ik nog samen met jullie bidden. Dan sluit ik af omdat we met die boodschap verder mogen versterkt zijn. En dat we mogen straks als we naar huis gaan of als we onze stille tijd houden. Dat we echt mogen de Heer gaan zoeken en zeggen van Heere, waar wilt Gij verder dat ik ingezet kan worden in uw koninkrijk. Dat die bronnen verder kunnen opengemaakt worden in de regio. Maar ook bij mezelf. Ik zou willen vragen om allemaal recht te staan. Dank u, Heer. Dank u, Heer, voor uw woord. Dank u voor uw waarheid, Heer. Dank u voor uw waarheid die ons vrijmaakt. Dank u voor de zegeningen, voor het nageslacht van Abraham, die Gij hebt uitgesproken, als zij uw belofte verder naleven. Als zij zullen leven naar uw woord, Vader. Dank u, Heer, dat we u mogen blijven eren. U de hoogste eer geven. En dat we onze naasten mogen liefhebben zoals onszelf. Dank u, Vader. Dat gij deze familie, Heer, zo kostbaar aan het hart wilt drukken, Heer. En nabij wilt zijn, Heer. Heer, ik wil u vragen dat gij hen verder wilt helpen. En dat gij hen verder wilt zegenen, Heer. Dat gij hen wilt verder helpen om die waterbronnen, die geestelijke waterbronnen, die materiële bronnen van welstand, ook in hun leven verder te openen, Heer. Dat zij verder het water zullen kunnen uitgaan delen, Heere God, in de ganse regio. En dat uw naam daardoor verheerlijkt mag worden, nog meer en nog meer, Vader. Heer, ik wil u vragen dat gij met uw Heilige Geest ook datgene in hun leven nog verder wilt openbaren, waar er nog werk is, Heere, waar gij nog mee wilt opruimen, dat gij nog wilt verder uit de weg ruimen in hun leven. En dat ze dan mogen ervaren, Heere, dat ze daarvan vrijgezet mogen worden, dat ze daar mogen door verlost worden, door uw liefde, Heere. En dat ze dat kunnen doen, Vader, niet door hun eigen kracht of niet door geweld, maar door uw Heilige Geest. Vader, ik ben u dankbaar dat ik mee mag getuigen zijn, dat ik het al mee heb mogen proeven van wat dat gij hier aan het doen zijt, Heere, in dit lichaam, Vader, de gemeente van de hoop, Heere, in dit lichaam, Vader, en al uw plannen, Vader, die gij nog hebt, Ik dank u dat ik daarmee mag getuigen van zijn, Heere, tot eer en glorie van uw heilige naam, Vader. Zegen hen daarin, Vader. Wees hen nabij, bescherm hen, Heere. Leid hen en geef hen inzicht en wijsheid. En ik prijs u en ik loof u in Jezus' almachtige naam. Amen. Amen.